Nou, fijn in uw midden te zijn. De sneeuw die dooide heerlijk. Wat mij betreft hoef ik het van jaar en volgend jaar ook niet meer te zien. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. En ik zou nou willen verder gaan met gezamenlijk gebed. Hemelse Vader, dank u. Dat we zo in ons midden zijn. Dat we de Heer geprezen hebben. Jezus aanbeden. En uitzien naar zijn komst met de wolken. En dat u, ja, er bent. En onze God wilt zijn. Dank u, Heere, dat de Bijbel opengaat. En dat uw woord klinken mag. Eindigden we met een lied dat we verlangen te horen wat u zegt, totdat u komt. En Heere, dan mag ik vanmorgen een spreekbuis zijn. En dan bid ik u of u de woorden wil geven die ertoe doen. Ik kan wel een heleboel studie doorgeven. Maar het gaat erom wat u te zeggen hebt. En ik wil u vragen dat u die woorden geven wilt. Wilt u ons hart openen in het luisteren? En ook vanaf deze plaats wil ik de zieken in de gemeente bij u brengen. Ik moet het doen in zijn algemeenheid, omdat ik al die namen niet onthouden heb. Maar ik weet één ding, dat we bidden tot de grote geneesheer. Die rondging op aarde goeddoende. En ons in de schrift wegen heeft gewezen om de ziekte als een vijand je aan te vallen en u in Jezus naam om genezing te vragen. Heer, u bent een grote God. U bent een God van wonderen. U bent een God van verhoring. U bent een God, ja, als geen ander. Er is namelijk niemand beter. U bent de volmaakte, de heilige, de almachtige. Wil ze ons ook een goede dienst geven, Heer. En wil het woord laten landen in het hart van ons allemaal. In Jezus' naam. Amen. We lezen Hebreeën 4, vers 14. En dan eindig ik bij 5, vers 10. En dat gedeelte ga ik in de boodschap proberen met u door te wandelen. Hebreeën 4 heb ik hier. Vers 14 tot 5 vers 10, dat is één gedeelte. Daar wij nu een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan, Jezus de Zoon van God. Laten we aan die belijdenis vasthouden, want wij hebben geen hoge priester die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar één die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen ter gelegener tijd. Want elke hoge priester die uit de mensen genomen wordt, treedt voor de mensen op bij God om gaven en offers te brengen voor de zonden. Hij kan tegemoetkomend zijn jegens de onwetenden en dwalenden, daar hij ook zelf met zwakheid omvangen is, die hem verplicht evenzeer als voor het volk voor zichzelf offers voor de zonden te brengen. En niemand matigt zichzelf de waardigheid aan, doch men wordt ertoe geroepen door God, zoals immers ook Aaron. Zo heeft ook Christus zichzelf niet de Heer toegekend hoge priester te worden, maar hij die tot hem sprak, mijn zoon bent u, ik heb u heden verwekt. Zoals hij ook op een andere plaats spreekt, gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dan tijdens zijn dagen in het vlees heeft hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan hem die hem uit de dood kon redden. En hij is verhoord uit zijn angst. En zo, hoewel hij de zoon was, de gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En toen hij het einde had bereikt, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwig heil te geworden. Door God aangesproken als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is tekst en schriftlezing. Die ga ik dus met u doorlopen. En wilt u nou uit opwekking zingen 311 voordat ik de preek doorgeef? Weer een lied over de tweede komst van Christus. En toen ik hem op de liturgie zette, wist ik echt niet dat we ermee af zouden sluiten in de zangdienst. Dan zal ik nu proberen om de boodschap door te geven. En u te vragen als antwoord op de prediking te zingen uit 320. Dat is, even zien hoor. Ere zij aan God de Vader. Die. Dat is ook een heel mooi lied. Ik weet niet of onze muziekgroep kan moeilijk afscheid nemen, heb ik het idee. Nou, ze hebben hun best gedaan hoor. Dus. Vooral onze drummer, die was weer helemaal goed in vorm. Ik zal even een steekje hier. Goed, broeders en zusters, jonge mensen. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Die Hebreeënbrief, hè, die is geschreven aan een tweede generatie Jodenchristenen. Ik heb dat wel eens meer met u gedeeld. En de schrijver weten we niet. Als u nu de Statenvertaling openslaat, of het in de herziene staat, weet ik niet. Dan moet ik nog eens even nakijken. Dan wordt de brief aan de apostel Paulus toegeschreven. Maar dat is niet zeker. Ik denk het zelf niet. In commentaren die je dan op na kunt slaan, duikt de naam op van de metgezel van Paulus, dat is Barnabas. Maar ik denk dat ik het nu maar eens met Luther eens ga worden. Ik ben dat niet te vaak, maar nu wel. Dat weet alleen God. Laten we het daar maar bij houden. En die Hebreeënbrief die vergelijkt het werk van Jezus Christus als hoge priester, als redder, als Messias, als offer, met het Oude Testament. Met Mozes, met Aaron. En dan krijg je dus een hele nieuwe kijk, dat wil die schrijver ook, op Christus en zijn dienst. Want wat is er aan de hand? Die Jodengemeente heeft een hele tijd, eigenlijk het hele leven, ook die tweede generatie is erbij opgebracht. Vervolging, vervolging. En omdat het toch niet ophield, vervolging. En ze hebben het helemaal gehad. Ze willen het bijltje erbij neergooien en zeggen, nou in vredesnaam gaan we maar weer Jood worden. Dan zijn we eindelijk ervan af. We kunnen niet meer. Hebt u dat ook wel eens? Dat u zegt, nou, ik heb het wel even gehad. Met de strijd en met de moeite. Ik wel. En weet je wat mij toen opviel toen ik opnieuw met deze brief aan de gang ging? Dat die schrijver niet met stroop gaat smeren van, och arme zielenpoot, je hebt toch helemaal gelijk, doe maar even rustig aan. En ja, ik snap het helemaal. Hij snapt het wel. Maar hij waarschuwt vlijmscherp. Laat de genade niet los, boer niet achteruit, maar hij geeft wel handvaten om het te doen. En een van die handvaten is dus Jezus als hogepriester, waar ik vanmorgen met u over ga praten. Als hogepriester in vergelijking met Aaron en die priesterdienst in het Oude Testament. Als u de brief een beetje kent, dan weet u waarschijnlijk dat in hoofdstuk 2 wordt er een voorzetje gegeven. En in hoofdstuk 7 krijg je die hele vergelijking van Jezus met Melchizedek vanuit Genesis, wat is het, 15 dacht ik, nee 14. Of 15 heb je die sterrentel van Abraham. Nou, we gaan het eens doorlopen, dat gedeelte. Die schrijver die zet in, die zegt, we hebben een grote hoge priester in de hemelen, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God. En jullie willen Jood worden? Pas op! Houd aan die belijdenis vast. En als je doorleest, dan zie je op een gegeven moment dat die schrijver bedoelt dat vasthouden, dat is hoogst noodzakelijk. Want je kunt niet 2 keer tot geloof komen, je kunt niet 2 keer wedergeboren worden. 1 keer is genoeg en is voor altijd voldoende. En dan gaat die schrijver pastoraal te werk. En zegt hij, we hebben geen hoge priester die niet kan meevoelen met onze zwakheden. Integendeel. Onze hoge priester in de hemel, Jezus, de mens, God, is mens geworden. Heeft alles meegemaakt wat er in deze gebroken wereld ons het leven soms zo zuur maakt. Waar wij het zo moeilijk mee hebben. Verzoeking, spanning, verleiding, ziekte, honger, pijn, spot, vervolging, haat, nijd, stress. Nou, daar weet u van. Vul maar in voor uzelf wat ik niet voor u ingevuld heb. Er is echter één aanmerkelijk verschil met die aardse hoge priester. Daar kom ik nog op. En één aanmerkelijk verschil met ons als zondaars in die gebroken wereld. Maar wij lopen soms het gevarenbijltje er neer te smijten en zeggen, nou geef mijn postje maar aan dat hondje met die korte naam, Vicky. Want ik heb het helemaal gehad. En God, als u het nou even niet anders oplost, geef mijn postje dan maar weg. Ik hoef het niet meer. Nou, ik heb het wel eens gezegd. En dan zegt Jezus, denk je nou werkelijk dat jij uniek bent in jouw ervaringen? Denk je nou werkelijk dat jij uniek bent in je strijd? Denk je nou werkelijk dat jij de enigste zielenpoot bent? Moet je eens naar mij kijken. Ik heb het allemaal gehad. En nog een beetje meer ook. Ik heb niet gezondigd. Aan het eind van het gedeelte komen we in Gethsemane. Ik wijs je nu op Golgotha, waar hij de volledige straf droeg en onze dood is doorgegaan, de dood heeft overwonnen en een complete Godverlatenheid heeft ervaren. Dat heb u nog nooit, dat heb ik nog nooit. God is er altijd bij gebleven. Op Golgotha werd het donker. En ging het licht uit, bij wijze van spreken, 3 uur lang. En God de Vader de hel uit over zijn zoon. Het licht ging gelukkig weer aan, het is volbracht. En hij kwam levend uit het graf en ging naar de hemel, ging de hemelen door. Nou, dat is de zichtbare hemel, de sterrenhemel en het paradijs, dat bedoelt hij. En wat is nou het voordeel, wat is voor ons nu de troost? Ook degene die eerst te lezen de Jood wilde worden. Er is een mens in de hemel. Met kerstvier is we geboren in een stal. Nou kunnen we uitzien, dat is ook een stukje advent. Er is een mens in de hemel. Waar is die? Nou, die zit niet meer in een kribbe. Ik heb een film over Maria en Jozef. De Net in Story heet die, geloof ik. Het is een hele leuke film. Als je hem niet hebt, dan kunt u hem best eens aanschaffen. Want ik heb die van de week nog weer eens een keer bekeken. Maar dat is een hele mooie verfilming van het kerstverhaal. Maar nu zit er een mens op de troon van David. Zo geloof ik dat. En die heeft alle macht in hemel en op aarde. Nou, zielepoot, wil jij dan nog langer zielepoot zijn? Of wil je gewoon de zaak weer oppakken en aan die belijdenis vasthouden? Christus Jezus is groter dan alle strijd en moeite en vervolging en stress en noem het maar op. En een bijkomend verschijnsel, als je in die stress, die moeite, strijd en verdrukking die Heer Jezus vasthoudt, leer je ook nog zijn stem beter te verstaan. En dan ga je zien en horen dat je gebeden worden verhoord. Er ontstaat geloof. Laten we daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade. Broeders en zusters, wat een uitnodiging. Dit is trouwens een term uit de offercultus. Het wijst, het Oude Testament is op de grote verzoendag. Wat deed die hoge priester Aaron de eerste keer? Wat deed hij dan? Wat er een kom met bloed opgevangen van het Pesjachlam, het paaslam. En dan ging hij het heilige der heiligen mee binnen. Wat stond daar? Daar stond een ark. Met 2 gouden cherubijnen of serafs. En die keken op dat verzoendeksel bovenop de ark. In Romeinen 3 vind je het woord terug als genadetroon. Zo kun je het ook vertalen. En in die ark was een kruik met manna. Een bloeiende staf van Aaron. En de 10 geboden. 3 zaken die het volk Israël leerden dat ze de wet van God totaal en helemaal hadden overtreden. Met alles erop en eraan. En dan sprenkelde die hoge priester bloed op dat verzoendeksel. In symbolen zagen die cherubijnen die Gods heiligheid bewaken, zagen dat. En dan kwam hij naar buiten en dan legde hij zijn handen op de kop van nog een bok. En dat is het zwarte schaap of de spreekwoordelijke zondebok. Alawe heet hij, geloof ik. En die werd de woestijn ingejaagd, beladen met de zonde van het volk. En dan was de zonde een jaar vergeven. Op Golgotha scheurde het gordijn het van het heilige der heiligen en het heilige. Wat scheidingsgordijn. Van boven naar beneden. Waarom? Ik geloof dat Christus toen hij zei het is volbracht, bracht met zijn bloed het hemelsheiligdom binnenging. Dat gebeurde tussen dat hij in het graf lag en opstond. Na het eeuwig leven. Dat hij zijn eigen bloed voor de Vader uitsprenkelde op het hemelsbrandofferaltaar, wat in de hemels niet staat in de voorhof, maar in het heilige. Dat het in de voorhof staat op aarde was een stukje genade. In de hemel, in de Hebreeën staat het in het heilige. Omdat hij die Heer God zei, die een ontoegankelijk licht bewoont, hier is mijn bloed. Hier is mijn offer tot een volkomen verzoening van alle zonden, van alles en iedereen. De wereld met zichzelf verzoenende, zegt apostel Paulus. Gereinigd de hemel. De Satan werd eruit gesmeten en op de aarde gegooid. Gaat rond momenteel als een briesende leeuw, want weet dat hij weinig tijd heeft. Maar halleluja, het is een leeuw met een kunstgebit. Hij, Jezus, is hoge priester naar de orde van Melchizedek. Daar kan ik niet te veel over zeggen vanmorgen. Koning van Salem troont als suk, als koning op de troon van David. Toch dus vrijmoedigheid. Ja, maar ik heb fouten, ik heb zwakheid, ik heb behept, ik ben ongeduldig, ik maak ruzie. Soms geloof ik het helemaal niet. Soms dan zeg ik, God, u zegt hulp te gelegener tijd en ik vind u zo laat als wat en u komt met de zout als het ei op is. Net als Jezus bij Lazarus in het graf aankwam toen hij, er al vier dagen in zat, lag. Heb ik dan vrijmoedigheid? De eerste lezers hebben die vrijmoedigheid? Ja, zegt Hebreeën 10, dat moet ik er even bij pakken. Een leven en verse weg staat de vertaling. Je mag van mij de herziene aanschaffen, ik ga het ook doen. En als je op www.herzienestatenvertaling kijkt, dan heb je hem al in concordance op je schijf staan. Nou, hij blijft op de server. En dan kun je hem helemaal lezen. Dan kun je dus op een gegeven moment of een favoriet neerzetten als je Internet Explorer gebruikt. En anders als je Firefox gebruikt, is het een bladwijzer. Maar dan heb je hem wel. Ik heb het al gedaan en ik heb op een gegeven moment de dingen al vergeleken. Ik vind het een heerlijke vertaling geworden. Nou, terzijde. Wij mogen op bezoek gaan in de hemel langs een levende en verse weg. Christus is de hemelen doorgegaan en wij mogen achter hem aan met een geweten wat gereinigd is van alle besef van kwaad. Kunt u zich dat voorstellen? Ik soms helemaal niet meer, maar het is wel zo. Tot de troon naderen. Wie zit op die troon? Kijk eens in Openbaring 4. Grote regenboog, die glazen zee, de koning der koningen. En u mag gewoon op bezoek. Joden van die eerste gemeente in het leven. Wil je nou nog Jood worden? Nee, toch zeker? Maar wat is dan een geweten gereinigd van alle besef van kwaad? Daar zit ook het offer met de rode vaas zit daarachter, maar dat kan ik nu ook moment eventjes niet vertellen. Laat ik het maar gewoon eventjes houden bij de opmerking. Ik denk dit. Het is niet zonder zonde. Het is ook niet in volmaaktheid. Ik bedoel maar, dan kijk ik maar naar mezelf. En als iemand dat op een gegeven moment in een huwelijksleven dat wel beweert, dan ga ik wel even met zijn vrouw of mevrouw praten. Dan hoor je wel wat anders. Want het is niet zo, we zijn niet volmaakt. En we worden het hier ook niet. En alle catechismeszondag die zegt, dan zeg je, ja, dat is dan die catechismus, die kent hij misschien nog wel ergens in het verre grijze verleden, wie zal het zeggen. Nou, daar staat dat de allerheiligste maar een ietsje pietsje van de heiligheid heeft die God heeft. En zo is het ook. En toch een geweten gereinigd van alle besef van kwaad. Ik denk dat het dit is. Mijn heil. Mijn zekerheid. Hangt niet af van wat ik ervan maak door geloof. Hangt niet af van mijn groei of van goede werken. Kan het niet verdienen. Tuurlijk vruchten van dankbaarheid. Uiteraard. Maar hangt helemaal af van wat Christus voor mij heeft gedaan. En die heeft mij aangenomen volledig gereinigd van alle overtredingen. Van verleden, heden en toekomst. En heeft mij een plek gegeven in de hemelse gewesten, staande in de genade vrede met God. Romeinen 5 vers 1 en even verder. En ik sta op een plek die hij voor me heeft verdiend en die plek heeft eeuwigheidswaarde. En ik hoef niet meer te kampen met schuldgevoel whatsoever. Want alle zonden, zelfs de zonden die ik nog moet doen, Als moet doen, ga doen. Ik hoef ze gelukkig niet te doen. Nee. Die zijn al geworpen in de diepte der zee. Dat is het evangelie, broeders en zusters. En als dat niet zo was, kon ik niet bij God de Vader op bezoek, want ik kan geen zonde zien. Nog steeds niet. Dus de enige manier waarop hij mij kan ontvangen, is dat hij mij bekijkt door de ogen van de Heer Jezus Christus, en dat hij me net zo rein en heilig ziet als Jezus zelf. En andere mogelijkheid is er niet. En dat is wat er gebeurd is. Verheerlijkt in hem, zegt de laatste verse van Romeinen 8. Wil je dat Jood worden? Eerst te lezen. Nou, broeder, zuster, prediker, je bent welkom bij Jezus voor de eerste keer of vernieuwd. Met al je zwakheid, je onzekerheid, je aanvechting, je verslaving, je moeite, je schuld. Hij geeft je eeuwig leven, nieuw leven, en er is allemaal voor betaald. En dat is niet even Jezus maar aannemen, nee, dat is geloven met een enorme diepe dankbaarheid. Broeder, zuster, behept met zwakheid, wees welkom bij Jezus. Hij vernieuwt je huwelijksleven. Hij geeft kracht in omstandigheden. Hij heeft weet van al uw strijd, pijn en moeite, ziekte en worsteling. En als je op een gegeven moment oudere broeder en zuster op het eind loopt, dan komt hij met zijn stervensgenade ook nog dichtbij. Gekwetste ziel, uw pijn heeft hij geleden. Vaker dan u denkt, in troost en in rouw is hij nabij. Wil je nog Jood worden? Nee. Ben je een zielepoot? Nee. En dan gaat die Hebreeën 5, het gaat de schrijver verder met zijn toepassing. Een hoge priester, zegt hij dan, uit de mensen genomen. Die trouwens, die stelt zichzelf niet aan, die is aangesteld door God. Aaron in eerste instantie. Hij moest 2 keer offeren, voor zichzelf en voor het volk. Oh ja, hij kan de mensen begrijpen, hij kan een arm om de schouder staan. Hij valt zelf ook in zonde, hij is tegemoetkomend. Hij drijft de zaak niet op de spits. Hij laat zijn emotie niet over zijn gevoel en over zijn verstand heersen. Kan zaken relativeren. Nou, dat hebben wij in de gemeente hard nodig zo met elkaar. Tussen kerkenraad en gemeenteleden en ons alle en gemeenteleden onderling. Niks voor niks, zegt de Bijbel, laat alles in liefde toegaan. En dat hebben we soms hard nodig, die vermaning, dat we er even de vinger bij leggen. Ja, eventjes weer opnieuw gaan staan waar je staat. En in het verbod van die brief zal de schrijver zijn vergelijking met die aardse hoge priester Jezus uitwerken. In Hebreeën 7 in een vergelijking met Melchizedek. En nu geeft hij een klein aanzetje. Een aardse hoge priester is zwak, zondig, juist als iedereen. Hij kan meevoelen met de zwakheden, maar heeft erin gezondigd. Hij maakt fouten. En ook een prediker en een dominee maakt fouten. En een broeder, een voorganger, maakt fouten. En een broeder oudst of een diakones maakt fouten. En hoe reageert u daarop? Bent u ook vergevingsgezind? Het moet wel. En dan benadrukt die schrijver nog een keer. Ja. Met Jezus ligt het helemaal anders. Hij kent zijn hoorders en hij zal die schrijver en in vervolg stevig vermanen en waarschuwen. Hebreeën 6, eens verlicht kun je niet meer tot geloof komen. 1 keer en dan is het gedaan. Ik ga niet in op afval der heiligen vanmorgen. De waarschuwing is gewoon ja, heel erg strak. Een Jood worden, eerste lezer, betekent dat je Jezus verloochent. Dan keert hij terug naar het hoge priesterschap van de Heer Jezus Christus. In Hebreeën 7 zal hij het aan de orde van Melchizedek uitwerken. En ook Jezus heeft zichzelf niet geroepen of waardigheid aangemeten. Nee, hij is Gods zoon gemaakt. Geworden, altijd geweest. Hoe ik het precies moet zien, weet ik niet. Die eeuwige generatie, zegt de geloofbelijdenis, daar heb ik een beetje moeite mee. In ieder geval is Christus Gods zoon. En klinkt er vanuit de hemel, als hij gedoopt wordt bij Johannes de Doper, hetzelfde als hier staat. Deze is mijn zoon, mijn geliefde. Zet je oren open, luister naar hem. En Maria, nou, we zagen het al bij de kaarsen. Twee kinderen dat even speelden. Ja, die zei al tegen God. Dat is ook onze adventgedachte. Tegen die engel Gabriel. U geschieden. Ja, hoe moet het? Ik ben maagd. Ik heb me nog met geen man bekend. Ja, de Heilige Geest zal u overschaduwen. En u zult moeder worden van de Zoon van God. Nou, hier ben ik. En dan moet je je voorstellen. Wat Maria dat kostte. Was ondertrouwd met Jozef. En Jezus groeide in haar baarmoeder. Nou, die buik die werd natuurlijk dik. Uiteraard. Hé, Maria, wat heb jij uitgehaald? En je bent nog niet getrouwd. En als het even niet goed had gegaan, dan hadden de stenen haar om de oren gevlogen. Het is dat God Jozef invult en voor haar zorgt. Jezus is priester in de orde van Melchizedek. En Melchizedek is degene die Abraham tegemoet kwam als hij Kedorlaomer heeft verslagen en Sodom en Gomorra heeft bevrijd. En... Nou, die duikt ook zomaar op, die Melchizedek. En dan krijgt hij een aureool, zo laat ik het zomaar even kort zeggen, van eeuwigheidswaarde. Omdat zijn afkomst en zijn vader en moeder niet in de Bijbel staan. En dan is Jezus een eeuwige hoge priester naar de orde van Melchizedek. Ik weet niet of u de oogst leest. Daar staat een heel mooi artikel in over Melchizedek. In het kerstnummer. Dus als u het nog eens tegenkomt, kunt u het wel eens lezen. En dan neemt die schrijver, want ik kan niet bij Melchizedek nu blijven staan, want dan wijd ik te ver uit, ons tot slot mee naar de hof van Gethsemane. En dan krijgen we een doorkijkje in het gebedsleven van onze Heer Jezus Christus. En Jezus heeft nachten doorgebracht in gebed. Hij heeft gebeden met smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan hem die hem uit de dood kon redden. Is Jezus dan in Gethsemane niet verhoord? Hij werd toch altijd verhoord? Jezus bad niet om zijn redding. Hij bad om eens willen te worden met God. Hij bad tot God die dat zou kunnen, maar hij heeft het niet gevraagd. Indien het mogelijk was, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Nou, dat kon niet. Nou, uw wil geschieden. God redde hem niet uit de dood. Ja, in zekere zin wel. Maar na de alle zonde en schuld op hem was gegooid. En hij ons, u en mij. Dat is bidden in de volste zin van het woord. Heere, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En u en mij verlost heeft van alle ongerechtigheid. Zien we dat gebed? Maar we hebben soms zo moeite om Gods wil mee te pakken. En dan hebben we een lijstje bij God en zeggen we, het staat in de Bijbel, in Jezus' naam gaat u dat en dat en dat en zus en zo verhoren, amen. En dan op een gegeven moment, het staat er en dan dringen we aan bij God en dan dwingen we God onze wil te doen. Jezus leerde gehoorzaamheid uit hetgeen hij heeft geleden. Door de omstandigheden. Kijk, zegt die schrijver, dat is een les voor die eerste lezers. In verdrukking, vervolging, smaad, pijn en discriminatie, maar ook voor u en mij. Hij zegt tegen de eerste lezers: jullie hebben het zwaar en moeilijk, geen twijfel mogelijk, maar zo moeilijk als de hoge priester? Nee dus. Dus houd op met steunen en klagen en zielig doen, maar ga de weg van het geloof. En dat is waar ook deze boodschap mee eindigt, voor u en voor mij. Laten we leren vragen naar de wil van God. Jezus is de weg van lijden, dood en verworpenheid ingegaan. En heeft, ik heb het al gezegd en ik zeg het nog een keer, die levende en verse weg geopend rechtstreeks naar het vaderhart van God. En rust daar maar uit. Hij is de hemelen doorgegaan als hoge priester in de orde van Melchizedek. En we hebben een hoge priester, zo begon de preek. Die de hemelen is doorgegaan. En hij bidt in de hemel voor hen die het heil beherven. En wat doet hij nog meer? Hij is bezig om een villa voor u en mij neer te zetten. Een plek in het nieuw Jeruzalem. Een plek op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En daar staat een naambordje. Met een nieuwe naam die de Heer Jezus Christus u en mij geeft en gegeven heeft. En waarbij we op die nieuwe aarde door hem gekend en door elkaar gekend zullen worden. En dat is, broeders en zusters, het einde van de geloofsweg. Het einde van de strijd, het is de weg omhoog. Het is het einde van het hopen wat je ziet. Maar het is nu de stimulans om die weg te gaan. Met volharding of leidzaamheid en vooral een hele kudde dankbaarheid. Ere zij aan God de Vader, ere zij aan God de Zoon. Halleluja. Amen. dat kunt u bestaan. We gaan samen danken. En dan mag de collecte worden opgehaald. Kan er een voorspel bij gemaakt worden. En dan zingen we tot slot onze slotzang. Dat is opwekking 334. Heer, laat uw licht en uw liefde schijnen. Dat is onze slotzang. En daarna mag ik u zegenen. We zullen samen danken. Loof de Heer in mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam. Dank u Heer voor wie u bent. Dank u dat u er bent, altijd bent. Dank u dat u er nu ook was. Dank u dat u woorden gaf. Dank u dat u een boodschap gaf. Dank u dat u de eer krijgt van alles. Alle vrucht en al het leven is aan u. Dank u dat ik niks meer mag zijn, hoef te zijn, kan zijn dan een doorgeefluik. En dat u de rest doet. Heere, dank u daarvoor. Het geeft een enorme hoeveelheid rust. Het geeft een enorme hoeveelheid zegen. En dank u als u komt. Dat is het geweldige van uw komst. Dat u nog loon bij u hebt voor het werk wat u zelf voor ons hebt gedaan. Wat een genade. Heere, dank u voor deze dienst. Dank u dat u ons veilig brengt waar we worden verwacht. Dank u dat u de opgestaande bent tot in alle eeuwigheid. Amen. Nou, kijk dan maar naar de hemel op. Ontvang zijn zegen, want de Heer zegent u, behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en hij verheft zijn heerlijkheid over u. Hij geeft u zijn vrede. Vrede van het kruis van Golgotha, van nu af aan, totdat hij spoedig komt. Amen.